أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Beste broeders en zusters, doe allemaal even jullie ogen dicht. Allemaal. Ook jij. En probeer te denken aan de laatste zonde die jij hebt verricht. Probeer te denken aan de laatste keer dat jij Allah ongehoorzaam bent geweest. Denk aan die daad waar jij je nog steeds schuldig over voelt. Waar jij jezelf nog steeds afvraagt hoe je zo stom kon zijn om dat te doen. Kun jij iets bedenken? Doe je ogen maar weer open. En als je eerlijk bent geweest tegenover jezelf, heb je niet echt heel erg diep hoeven nadenken. Waarom? En ieder van ons is een zondaar. En ieder van ons is wel eens ongehoorzaam. We zijn ongehoorzaam in de dag. We zijn ongehoorzaam in de nacht. We zondigen met onze ogen. We zondigen met onze oren. We zondigen met onze tong. We zondigen met onze ledematen. Kortom, we zondigen met heel ons lichaam. Vaak leiden we ons leven zo onbewust, dat we niet eens in de gaten hebben dat we een zonde begaan. Dat de zonde de normaalste zaak van de wereld zijn geworden. Dat die zonden een onderdeel van ons leven zijn geworden. Net zoals eten en drinken dat zijn. Enkele van de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam mogen Allah wel tevreden met hen allen zijn. Zoals Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Toen zij de toestand zagen van de tabi'een. En we weten allemaal, de tabi'een, zij behoren tot de beste generaties die ooit op aarde hebben rondgelopen. Dus toen Anas ibn Malik hun toestand zag, wat zei hij? Hij zei, ik zie jullie zonden verrichten, die jullie beschouwen als nog lichter dan een haar op jullie hoofd. Terwijl wij, als wij dezelfde zonden hadden begaan, in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan voelden wij ons geruineerd. Als Anas ibn Malik zo praat over een van de allerbeste generaties die ooit op aarde heeft rondgelopen. Als hij zo praat over de tweede generatie van de islam. Wat zou hij dan zeggen van ons? Van onze toestand vandaag de dag. Wat zou hij zeggen van ons? Waarvan de meerderheid van ons niet eens 5 keer per dag het gebed verricht. En als we het gebed verrichten, dat we dat niet eens op tijd doen. Wat zou hij zeggen? Als hij ziet dat het geld van velen van ons, dat onze inkomsten vermongen zijn met haram. En dat ze niet halal zijn. Wat zou hij zeggen van ons? Voor wie kleine zonden de gewoonste zaak van de wereld zijn. Voor wie grote zonden aan de orde van de dag zijn. Wat zou hij zeggen van ons? Waarvan velen een bid'ah verkiezen boven de sunnah. Wat zou Anas ibn Malik zeggen over ons? Wat zouden de metgezellen zeggen over ons? Wat zou onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zeggen over ons? Broeders en zusters. Een van de metgezellen die al lang leven kende, zag de samenleving om hem heen. En hij zei, ik herken niets van wat jullie doen als de islam behalve het gebed. En zelfs dat veranderen jullie. Ik herken jullie levensstijl niet. Niet jullie karakter. Niet jullie emoties. Niet wat jullie doen en niet wat jullie laten. Ik herken niets als iets van de islam. Behalve het gebed. En zelfs dit is door velen van ons al verlaten. Beste broeders en zusters. Het is de hoogste tijd. Het is de hoogste tijd om over onszelf te gaan nadenken. Over onze daden na te denken. Na te denken over het leven dat Allah subhanahu wa ta'ala aan ons heeft gegeven. Een van de welbekende metgezellen, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hij zei, de staat van een gelovige tot zijn zonde, is dat hij denkt dat hij aan de voet staat van een kolossale berg. En deze kolossale berg stelt zijn zonde voor. En hij is bang dat de berg zal instorten en hem zal verpletteren. En de staat van een hypocriet, van de slechte persoon, tot zijn zonde, is dat hij deze ziet als een vlieg voor zijn gezicht. Hij hoeft maar met zijn armen te zwaaien en ze gaan weg. Kijk hier. De gelovige. Die zijn zonde ziet als een berg. En de slechte persoon. Die zijn zonde ziet als een vlieg. En wie begaat er meer zonde? De gelovige? Of is dat de slechte persoon? Zonder enige twijfel. Zonder enige twijfel. Is de slechte persoon degene die meer zonde begaat. Zonder enige twijfel is de gelovige de betere persoon. En dan toch neemt de gelovige zijn zonde als een berg. En ziet de slechte persoon zijn zonde als een vlieg. Stel jezelf eerlijk de vraag. Wees eerlijk tegen jezelf. Hoe zie jij jouw zonde? Zie jij je zonde als een berg? Als een last die je elke dag weer met je meedraagt. Dat als je 's avonds in je bed ligt, dat je bijna niet kan slapen. Dat als je 's ochtends wakker wordt, dat je dat gevoel van binnen hebt. Dat je hart pijn lijkt te doen. Om wat je gisteren hebt gedaan. Of zie jij je zonde als een vlieg? Je hoeft er niet aan te denken. Zie jij je zonde als iets waar je je rug naar kan keren? Waar je nooit meer aan hoeft te denken? Wees eerlijk tegenover jezelf. Velen van ons zien zonde. En dan denken we, oh, het is slechts één zonde. Maar subhanallah, tel al je zonden bij elkaar. Kijk niet naar hoeveel zonden je hebt verricht. Maar kijk naar tegenover wie jij de zonde hebt verricht. Tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk naar een woestijn. Dat bestaat niet slechts uit één nietige zandkorrel. Maar al die miljoenen zandkorrels tezamen vormen één kolossale woestijn. En kijk naar een takje. Als je dat in brand steekt, dan heb je niets. Maar zet 100 takjes bij elkaar. Steek ze in brand en je hebt een kolossaal vuur. En zo is het ook met onze zonde. Beste broers en zusters. Maar wanhoop niet. Wanhoop niet. Want de islam is daar als het ideale pad. De islam heeft alles voor ons klaargemaakt. Heeft een oplossing voor alle problemen. De islam biedt ons de uitweg. Uit elke situatie. Als wij het niet meer weten. En wat is dan de uitweg voor al onze misstappen? De oplossing staat duidelijk vermeld. In de authentieke bronnen van de islam. In de Koran. In de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want zo heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd. Zoals we kunnen terugvinden bij imam al-Bayhaqi. Hij zei. Elk kind van Adam begaat zonde. Elk kind van Adam begaat zonde. En de beste is degene die berouw toont. Dus mocht jij toch die misstap hebben begaan. Mocht je dan toch hebben gezondigd, hoe vreselijk ook, wees niet getreurd voor die misstap. Wees niet getreurd voor die misstap die jij hebt begaan, maar pak die gun die Allah ons biedt. Pak die gun om onze misstap mee uit te wissen en toon berouw. Want kijk in de herfst, waar de dieren zich terugtrekken in hun holen, waar de planten en de bomen hun bladeren en vruchten inhouden, alsof ze hiermee willen zeggen. We denken na over wat er was. En we denken na over de stappen die komen gaan. En kijk in de winter. Waar de straten worden schoongeveegd. En door Allah worden voorzien van een laag sneeuw. Alsof het hiermee een schoonheid terugkrijgt. Dat is wat wij nodig hebben. Dat we terugkijken naar de daden die wij hebben verricht. Dat we vooruitkijken naar de stappen die komen gaan. Dat we onze schoonheid terugkrijgen. Dat we onze puurheid terugkrijgen. Dat we vergiffenis krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de oplossing. Dat is de manier om van onze zonde af te komen. Er is geen enkele andere oplossing. Er is geen enkele andere weg dan de weg van berouw. En daarom is berouw ook niet iets vrijwilligs, nee. Het is geen optie. Berouw is een verplichting. Berouw is een verplichting voor elk mens. Berouw is iets dat van ons verwacht wordt. Als we weten dat een ieder van ons zonde verricht, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam te kennen heeft gegeven, dan weten we dat berouw bij ons hoort. Dat we berouw horen te tonen. Als we weten dat we zonde verrichten, dan horen we ons hiervan te reinigen door het tonen van berouw. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat An-Nur vers 31.
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
En keren jullie alle berouw tot Allah, o jullie gelovigen, opdat jullie zullen welslagen. En in Surah At-Tahrim, vers 8, zegt Allah weer, praat Allah weer rechtstreeks tot jou en mij, als wij zeggen dat we gelovigen zijn. Hij zegt namelijk,
ja, الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
O jullie die geloven, toon Allah oprecht berouw. Hopelijk zal jullie Heer jullie zonde uitwissen. En in deze verse praat Allah subhanahu wa ta'ala tot de gelovigen. Hij geeft aan dat er verschillende vormen van berouw zijn. Hij praat hier namelijk over oprecht berouw. En dit is dan ook het type berouw dat we horen te tonen. Tonen van berouw op de allerbeste manier. Beste broeders en zusters. Als berouw iets is dat verplicht is voor de hele mensheid. Dan zou dat betekenen. Dat dit ook geldig is voor de allerbeste mensen die ooit hebben geleefd. Namelijk de profeten. Dat zelfs de profeten vrede zijn met hen allen. Van alle berouw dienen te tonen. Dat zij zich tot Allah, berouwvol tot Allah hebben gewend. En dat is ook wat we vinden. Dat is ook wat we vinden als we kijken in de bronnen van de islam. Want kijk bijvoorbeeld naar Adam alayhi salam. Naar Adam, vrede zijn met hem. De eerste mens. Hij deed iets wat niet mocht. Hij at van de boom waarvan Allah subhanahu wa ta'ala had gezegd dat dit verboden was. En aan de andere kant, kijk naar Iblis. Naar Shaitaan, naar de duivel. Ook hij was ongehoorzaam aan Allah, toen hij een opdracht kreeg. Allah beviel Iblis om zich ter aarde te werpen. Maar hij gehoorzaamde niet. Hij was hoogmoedig. Ook wij hebben trouwens een opdracht gehad van Allah subhanahu wa ta'ala om ons 5 keer per dag ter aarde te werpen. En velen van ons voelen zich ook te hoogmoedig om dit te doen. Hiermee het voorbeeld volgend van Shaitaan. Maar terug naar het verhaal van Adam a.s. Adam a.s. was dus ongehoorzaam. En Iblis was ongehoorzaam. Maar zijn ze gelijk? Zijn zij hetzelfde? Zit Adam a.s. op hetzelfde niveau als Iblis? Nee. Bij Allah zeer zeker niet. Waarom? Waarom? Als ze beide ongehoorzaam zijn geweest. Waarom zit ze dan niet op hetzelfde niveau? Waarom? Omdat Adam alayhi salam en Hawa, Eva, vrede zijn met hen beiden. Iets hebben gedaan wat Iblis niet heeft gedaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover, zoals we kunnen vinden in Surat Al-A'raf, vers 23.
Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin.
Zij zeiden, onze Heer, we hebben onszelf onrecht aangedaan. En wanneer u ons niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren. Daar waar Iblis hoogmoedig was. Wie het bevel van Allah ongehoorzaam was en daardoor behoorde tot de ongelovigen, tot degene die werd vervloekt, was daar Adam alayhi salam, die berouw toonde. En Allah die zijn berouw accepteerde. Hem vergaf voor die misstap. En laten we leren van het verhaal van Nuh alayhi salam. De profeet Nuh, vrede zijn met hem. Hij vroeg Allah iets dat hij niet had moeten vragen. Hij vroeg Allah om zijn zoon te redden. Terwijl Allah duidelijk had gezegd om geen redding te vragen. Voor de ongelovigen. En zijn zoon behoorde toen tot de ongelovigen. Dus toen Nuh toch Allah vroeg. Wat hij niet had moeten vragen. Wat deed hij toen? Hij toonde berouw. Zo zei hij, zoals we kunnen vinden in Surah Hud, vers 47.
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
En als u mij niet vergeeft en mij niet begenadigt, dan zal ik zeker tot de verliezers behoren. En kijk naar het verhaal van Ibrahim en Ismaël. Vrede zijn met hen beiden. Toen zij het verheven huis hadden gebouwd, de Kaaba, toen verrichtte zij een smeekgebed. Allah zegt hierover in Surat al-Baqarah, vers
128.
En aanvaard ons berouw. Voorwaar, u bent de meest berouw aanvaardende, de meest barmhartige. En kijk naar Musa alayhi salam, toen hij vroeg om Allah te kunnen zien. Iets wat hij niet had moeten vragen, aangezien de profeten weten dat we Allah niet zomaar kunnen aanschouwen. En toen Musa alayhi salam weer bij bewustzijn was gekomen, wat zei hij? Allah zegt hierover in Surat al-A'raf, vers 143. En toen hij weer bij bewustzijn was gekomen, zei hij: Heilig bent u. Ik wend mij berouwvol tot u. En ik ben de eerste van de gelovigen. En wat dan te denken voor onze eigen geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Iemand waarvan Allah subhanahu wa ta'ala de voorgaande en toekomstige zonde al heeft vergeven. Allah zegt in de Koran over hem, in Surat al-Fat.
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.
Opdat Allah jouw vroegere zonde zal vergeven en ook de latere. En dan nog, in een overlevering die we kunnen vinden in Sahih Bukhari, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam: O mensen, keer je berouwvol naar Allah en smeek zijn vergiffenis. Ik keer me meer dan 70 keer per dag berouwvol naar hem. 70 keer per dag. De beste mens die ooit op aarde heeft rondgelopen. In een andere overlevering komen we zelfs tegen meer dan 100 keer. Vraag jezelf dan af. Als de beste mens die ooit op aarde heeft rondgelopen, waarvan er nooit een gelijke op deze aardbol zal rondlopen, als hij meer dan 70 keer per dag berouw toonde richting Allah subhanahu wa ta'ala, hoe vaak zouden wij dat dan wel niet moeten doen? Hoe vaak zouden wij dan niet berouw moeten tonen? En wees eerlijk weer tegen jezelf. Wanneer is überhaupt de laatste keer dat je berouw hebt getoond? Hoe vaak heb jij vandaag al berouw getoond? Hoe vaak heb jij gisteren berouw getoond? Beste broers en zusters, zoals gezegd, berouw tonen is niet vrijwillig, maar eigenlijk een verplichting voor ons. Voor elke moslim, gedurende elke dag van zijn leven. Want een moslim hoeft niet te wanhopen. En ieder die zich namelijk verdiept in de Koran en in de Sunna, kan niet anders dan overspoeld worden door de genade van Allah. Waar we in de Koran ook kijken, op zoveel plaatsen vinden we de versen over de grootheid en de genade van Allah. Vandaag de dag, als wij vragen aan niet-moslims, waar staat de islam voor? Dan is liefde het laatste waar ze aan denken. Dan is genade het laatste waar ze aan denken. En je kan ze bijna geen ongelijk geven. Als je kijkt naar hoe wij vandaag de dag met elkaar omgaan. Als wij vandaag de dag met anderen omgaan. Als wij vandaag de dag met onze religie omgaan. Dan zien we ook geen genade tussen elkaar. Dan lijkt het of het iets onbekends is in deze religie. Terwijl we maar een blik hoeven te werpen op de Koran en op de Sunna. En we komen daar geweldige versen tegen. Die gaan over liefde. Die gaan over genade. En ja, tuurlijk. Tuurlijk staan er versen in. Die spreken over het hellevuur. En over bestraffing. Voor mensen die ongehoorzaam zijn aan Allah. Maar je hoeft maar iets verder te lezen. En je komt daar prachtige versen tegen. Met de blijde tijding over het paradijs. Met de blijde tijding voor de gehoorzamen. Met de blijde tijdingen voor de gelovigen. Allah beveelt ons om berouw te tonen. En geeft daarnaast ook aan hoe genadevol hij wel niet is. Want zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran.
وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
En niemand vergeeft de zonde behalve Allah. En in Surat Ashura zegt
hij.
En hij is degene die het berouw van zijn dienaren aanvaardt. En hij vergeeft de slechte daden. Sterk nog, we weten dat Allah namen en eigenschappen heeft. En de meeste van die namen hebben te maken met het concept van genade en vergiffenis. Denk aan Ar-Rahman, denk aan Ar-Rahim, denk aan Ghaffar, aan Ghafoor, aan Al-Afu, aan Al-Tawwab. Zoveel van Allahs namen en eigenschappen die te maken hebben met genade. Allah herinnert ons in de Koran. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam herinnert ons in de sunnah. Aan de grootheid van de genade van Allah. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In een overlevering die we kunnen vinden in Sahih Muslim. Allah spreidt zijn hand uit gedurende de nacht. Om het berouw te aanvaarden van degene. Die onrecht begint gedurende de dag. En hij spreidt zijn hand uit. Gedurende de dag. Om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht begint gedurende de nacht. En dit alles totdat de zon opkomt vanuit het westen. En luister naar de volgende overlevering, waarin Abu Sa'id al-Khudri, mogen Allah wel tevreden met hem, heeft gezegd, zoals we kunnen vinden bij Imam Ahmed. Ik hoorde de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zeggen: Iblis zei tegen zijn Heer: bij uw Heer en Majesteit, zolang het nageslacht van Adam leeft op aarde, zal ik hem blijven misleiden. En wat denk je dat Allah subhanahu wa ta'ala hierop antwoordde? Allah de meest verhevene. Allah de verhevene. Allah antwoordde hierop: bij mijn eer en majesteit, zolang als zij zich berouwvol naar mij wenden, zal ik hem blijven vergeven. In andere woorden, doe jij maar wat je wil, shaitaan. Ik zal ze blijven vergeven, zolang ze zich maar berouwvol naar mij wenden. Allah vraagt ons. Allah beveelt ons om ons berouwvol tot hem te wenden. Hij zegt in Surat Al-Ma'ida:
Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim.
Waarom tonen zij geen berouw aan Allah en vragen ze hem niet om vergeving? En Allah is vergevensgezind, meest barmhartig. Waarom vragen wij Allahs genade niet? Waarom tonen wij geen berouw? Dat is het enige wat wij hoeven te doen. Allah te smeken. Allah de meest genadevolle. Te smeken om ons te vergeven voor de misstappen die wij hebben begaan. Allah zegt ons zelf in Surat At-Tauba: als zij dan berouw tonen, dan zou dat beter voor hen zijn. Allah geeft ons zo vaak te kennen dat we berouw moeten tonen. Dat Hij het berouw van ons wil accepteren. Het enige wat we hoeven te doen is ons naar Hem te wenden. We hoeven geen rare taferelen uit te halen. We hoeven ons slechts te wenden tot Allah. We hoeven slechts berouw te tonen voor Allah. Is dat te veel gevraagd? Van degene die ons heeft overladen met zoveel gunsten? Beste broers en zusters, een moslim hoeft niet te wanhopen. Wanhoop komt niet voor in het woordenboek van de moslim. Een moslim hoeft niet te wanhopen. Een moslim hoeft niet te wanhopen. Nooit, nooit, wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt, wanhoop is aan moslim onbekend. Waarom? Omdat wij Allah subhanahu wa ta'ala hebben. Degene tot wie wij ons altijd in alle tijden kunnen wenden. Maar beste broers en zusters, helaas kennen we bijna allemaal wel een broeder of een zuster. Dat als je hen vraagt: waarom kom je niet naar de moskee? Waarom richt jij je niet tot Allah? Waarom doe jij niet weer iets aan je geloof? Aan je religie? Dat je als antwoord krijgt: ik wil eigenlijk wel. Diep van binnen wil ik het echt, broeder. Maar ik heb een zonde begaan en ik schaam me. Ik schaam me tegenover Allah. Ik voel me zo hypocriet als ik naar een moskee ga. Want ik heb zo'n grote zonde begaan. Allah gaat me echt niet kunnen vergeven voor wat ik gedaan heb. We kennen allemaal wel zo'n persoon. Maar beste broeder en zuster. Maar alleen deze gedachte al. Dat Allah jou niet kan vergeven. Is misschien nog wel zondiger dan de grootste zonde die jij hebt verricht. Waarom? Omdat je daarmee eigenlijk zegt. De zonde die ik heb verricht is zo groot. Nog groter dan de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. En we weten allemaal dat dat niet kan. Waarom? Omdat de genade van Allah subhanahu wa ta'ala alles en iedereen overstijgt. Hoe groot jouw zonde ook is, beste zondaar. Beste broeder en zuster. Allahs genade is altijd groter. Wat jij ook hebt begaan. Jij kan je ten alle tijden wenden tot Allah subhanahu wa ta'ala. Doet dat zeggen. Dat Allah jou niet kan vergeven. Beperk je de kracht van Allah. Terwijl we weten allemaal. Dat de vergiffenis van Allah absoluut niet onbeperkt is. En beste broers en zusters. Het volgende vers dat ik aan wil halen. Is een vers. Ik hoop dat we dat goed tot ons gaan nemen. Dat we het gaan proberen te memoriseren. En aan deze mensen te leren. Want dit is een prachtig vers. Een vers uit Surat Az-Zumar. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Zeg. O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf. Wanhoop niet aan de genade van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de vergevensgezinde, de meest barmhartige. In andere woorden, O mijn dienaren die zonde hebben verricht. O jullie die jezelf onrecht hebben aangedaan. O jullie die je leven leiden op een manier die verre is van goed. O jullie die regelmatig het gebed verlaten. O jullie die verwikkeld zijn in drugs. In alcohol. O jullie die zondigen. O jullie die zondes begaan met vrouwen. O jullie die roken. Geef de hoop op Allahs genade niet op. Dit is een vers uit de Koran. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala de zondaars rechtstreeks aanspreekt. Hij geeft hun hoop. Hij geeft hun hoop door te zeggen wanhoop niet. Aan de genade van Allah. Want Allah kan alle zonden vergeven. Allah kan alle zonden vergeven. Zelfs shirk. En dat is ook wat we zien. Allah is zo genadevol. Beste broeder en zuster. Allah is zo genadevol. Dat als een niet-moslim zou beseffen. Hoe genadevol Allah is. Dat zelfs zij nog zouden hopen op de genade van Allah. Dat zelfs zij zouden hopen om in aanmerking te komen voor de genade van Allah. En dat kunnen ze ook. Zelfs de niet-moslims kunnen in aanmerking komen. Voor de genade van Allah. Hoe? Denk aan de hindoe. Aan de christen. Aan de niet-moslim. Aan een beeldaanbidder. Wanneer worden zij vergeven? Ja, want zelfs zij worden vergeven. Het enige wat zij hoeven te doen. Is te zeggen. La ilaha illallah. Te geloven in de ene ware God. Want dan worden al hun voorgaande zonden vergeven, insha'Allah. Wat dan te denken van jou? Wat dan te denken van jij als moslim? Wiens zonde kleiner is dan shirk. Hoe kan jij dan nog wanhopen aan de genade van Allah? Beste broeder en zuster, als jij je vinger dompelt in de oceaan en je trekt je vinger terug. Hoeveel procent van de oceaan blijft aan je vinger kleven? 10%? 5%? 2%? Het is verwaarloosbaar. Het is verwaarloosbaar. Zo is het ook met de genade van Allah. Als al elk mens die ooit op aarde heeft rondgelopen, vanaf Adam alayhi salam tot aan de laatste mens die zal leven tot de dag des oordeels, als zouden ze allemaal smeken om in aanmerking te komen voor de genade van Allah. Al zouden ze allemaal de genade van Allah krijgen. dan nog is het minder dan die ene druppel vanuit de oceaan die aan jouw vinger blijft kleven. Dat is de genade van Allah. Een persoon hoeft dus nooit te wanhopen. Jij hoeft nooit te wanhopen wat je ook hebt gedaan. En de vraag die nu voor ons ligt, is hoe kunnen wij in aanmerking komen voor die genade? Wat moeten wij doen om die genade van Allah te kunnen ontvangen? Wat is de juiste methode voor het verkrijgen van de genade van Allah? Voor het tonen van berouw. Hoe doen we dat? En de geleerden van Ahl Sunnah wal Jama'ah hebben een soort stappenplan voor ons gedefinieerd. Natuurlijk op basis van de Koran en Sunnah. Ze hebben slechts verzameld. En verschillende geleerden hebben verschillende aantal stappen benoemd. Sommigen noemen er 4, sommigen 5. En het komt eigenlijk op hetzelfde neer en heeft de 1-2 zaken misschien gesplitst van elkaar. En ik wil enkele stappen gaan doornemen. Die zijn benoemd door Sheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah. Hij zegt dat de eerste stap in het tonen van berouw, in het verkrijgen van de genade van Allah is, dat we berouw moeten tonen omwille van Allah. Dus we tonen geen berouw omdat iemand ons heeft zien zondigen. Of omdat we betrapt zijn. Dat we aan het zondigen waren in onze kamer, dat een van onze ouders binnenliep. Nee, berouw tonen we alleen maar omwille van Allah. Om niets en niemand anders. De tweede stap voor het tonen van berouw, de tweede voorwaarde, is dat we spijt moeten hebben. Dat we ons schuldig moeten voelen. En wees Allah dankbaar als je het gevoel hebt. Dat je het gevoel van spijt nog kent. Want hoeveel van onze broeders en zusters begaan geen zonde openlijk voor iedereen. En die beseffen dat, die voelen zich helemaal niet schuldig. Het schuldig voelen is eigenlijk de essentie van berouw. Dat we bij onszelf denken, had ik het maar niet gedaan. Dat je echt schuldig voelt. Dat is dus de tweede voorwaarde in het tonen van berouw. Dus de eerste voorwaarde van berouw is dat het omwille van Allah moet zijn. Het tweede, dat we spijt hebben van wat we gedaan hebben. En ten derde, dat we berouw tonen met onze tong. Hoe doen we dat? Door smeekbeden te verrichten. Door Allah te vragen om jou te vergeven. Door te erkennen dat je zonde hebt verricht. En de vraag om Allah's vergiffenis. Zeg, o Allah, ik heb gezondigd. Vergeef mij. En ken je geen Arabisch? Geen probleem. Geen enkel probleem. Ken je geen Arabisch? Doe het in het Nederlands. Doe het in het Turks, in het Berbers, in het Somalisch, in het Urdu. Wat jij wil. Maar vraag het. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jou te vergeven. En natuurlijk is dat niet gebonden aan bepaalde tijdstippen. Maar als jij bijvoorbeeld, je hebt de gebeden verricht allemaal, en s'avonds vlak voor je gaat slapen, je verkeert in staat van wudu, en je denkt, je bevindt je alleen in je kamer, verricht dan bijvoorbeeld 2 gebedseenheden. Niemand die jou ziet. En smeek Allah subhanahu wa ta'ala om jou te vergeven. Tot de tranen over je wangen rollen. Zeg, o Allah, u bent de meest vergevensgezinde. Ik heb gezondigd. Vergeef mij. Smeek. Doe het. Probeer het. En vraag Allah. In de woorden die jij zelf wil. Zeg. O Allah. U bent de vergevensgezinde, de meest barmhartige. U bent de genadevolle. Vergeef mij. Want als u mij niet vergeeft, dan kan niemand mij vergeven. Dus de derde voorwaarde in het tonen van berouw is dat we dat doen met onze tong. Dat we ook daadwerkelijk vragen aan Allah om ons te vergeven. De vierde voorwaarde is dat we ook de intentie hebben om te stoppen met zondigen. Dus niet dat als we van iemand geld hebben gestolen, dat we denken, sorry, maar morgen gaan we het toch weer doen. Dat je bij jezelf denkt, maakt me niet uit, morgen doe ik het weer. Nee, dat is onzin. Je neemt je oprecht voor te stoppen. Als het komt door je vrienden, neem je daar afstand van. Als het komt door je omgeving, dan probeer jij een betere omgeving te creëren. Je doet er alles aan om te stoppen. Maar stel dat je opnieuw dat je berouw hebt getoond, dat je opnieuw in zonde vervalt. Wat dan? Geen probleem. Dan, neem je, dan toon je weerbaar. En dan doe je er weer alles aan om niet meer in die zonde te vervallen. Dus dat we de intentie hebben om te stoppen met die zonde die wij begaan. En dat is hetzelfde bij de tweede keer. Als je de tweede keer weer erin vervalt, toon je weer berouw. Doe je weer alles eraan om oprecht berouw te tonen. En zo ook de derde keer, ook de vierde keer. Dus stap niet in de valstrik van de shaitaan. Dus stap niet in die valstrik van shaitaan. Dus bijvoorbeeld iemand die een bepaalde zonde begaat, roken, gokken, alcohol, wat dan ook. Laat het voorbeeld nemen van iemand die rookt. Hij neemt zich voor om te stoppen met roken. Hij weet dat het is een zonde. Maar na een maand vervalt hij er weer in. En weer neemt hij zich voor om te stoppen. En na 3 weken vervalt hij er weer in. En weer neemt hij zich voor om te stoppen. En nu na een week al vervalt hij er weer in. En dan voelt hij zich schuldig. En toont hij toch weer berouw. Maar de volgende dag vervalt hij toch weer in de zonde van het roken. En dan komt de shaitaan natuurlijk naar hem toe en die zegt, joh, laat berouw. Het heeft toch geen zin, elke keer verval je er weer in. Hoeveel van ons denken dat wel niet? Dat we voor de zoveelste keer een bepaalde zonde begaan, dan denken we van, ja, het heeft geen nut. Ik kom hier niet vanaf. Maar beste broeder en zuster, laat me jullie één vraag stellen. Als een kind leert lopen en hij valt, blijft hij dan liggen? Nee. Hij staat op en hij probeert verder te lopen. Een kind dat loopt en leert fietsen, als hij van zijn fiets valt, blijft hij dan liggen? Nee, hij staat op, stapt op de fiets en gaat weer verder. En kijk naar jezelf. Als jij op een drukke dag midden in het centrum van jouw stad struikelt, wie van ons blijft dan liggen? Niemand. Niemand van ons blijft liggen. Nee, wat doen we? We staan op, zo snel mogelijk. We doen onze kleding goed. We halen het stof van onze kleding. En we lopen verder alsof er niets was gebeurd. Dat is ook het gedrag wat we moeten hebben met zonde. Elke keer als we weer erin vervallen. Als het 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer. Als het 100 keer. Elke keer tonen we berouw. En nemen we ons voor. En proberen we er alles aan te doen om er niet weer in te vervallen. Want onthoud 1 ding. Allah telt niet hoe vaak je berouw hebt getoond. Allah kijkt naar de kwaliteit van jouw berouw. Beste broers en zusters. Wanhoop dus nooit. En twijfel nooit aan de vergevingsgezindheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar toon berouw. Altijd weer. En naast de eerdere voorwaarden is er in sommige gevallen nog een 5e voorwaarde benoemd. Als je het recht van een ander hebt geschonden. Dus als je geld van iemand hebt gestolen. Dan zorg je dat op een of andere manier dat weer terugkomt. Als je over iemand hebt geroddeld, dan praat je in hetzelfde gezelschap, praat je positief over die persoon. Mijn beste broers en zusters, hebben we eenmaal voldaan aan de voorwaarden van de berouw? Hebben we eenmaal berouw of geperfectioneerd? Wat gebeurt er dan? Subhanallah. Daar kunnen we lezingen aan wijden. Vele voortreffelijkheden van berouw. Want zo verwijdert Allah niet alleen de zonde. Hij wist deze helemaal weg. Hij vergeeft jou niet alleen maar. Hij haalt de zonde ook gewoon helemaal weg. Kijk naar onszelf. Wij vergeven, maar we vergeten niet. Als iemand ons onrecht aandoet, zelfs als we zeggen dat we diegene vergeven, dan blijven we dat onthouden in ons achterhoofd. En af en toe denken we nog wel eens, oh ja, diegene had dit en dat gedaan. En soms handelen we er zelfs nog naar. Al hebben we diegene vergeven. Terwijl Allah vergeeft. Maar de zonde ook wegveegt. Die zonde gaan we niet meer kunnen terugvinden. Als berouw is eenmaal is geaccepteerd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering die we kunnen terugvinden bij Ibn Majah. En Sahih is verklaard door Sheikh al-Albani. Hij zei. Degene die berouw toont voor een zonde. Het is alsof hij de zonde nooit heeft verricht. Dus de zonde wordt weggewist. En een andere voordeel, want ik ga natuurlijk niet alle voortreffelijkheden van berouw noemen. Maar een andere punt. Een geweldig punt van berouw. Is dat niet alleen maar je slechte daad wordt weggewist, dat je zonde niet alleen maar wordt weggewist, maar dat je daarvoor in de plaats zelfs een goede geschreven krijgt. Ongelooflijk. De zonde wordt uiteindelijk een beloning. Niet vanwege de zonde, maar vanwege het berouw. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in Surat al-Furqan, vers 70.
Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafuran rahima.
Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegene wisselt Allah hun zonde in voor goede daden. En Allah is vergevensgezind, meest barmhartig. Subhanallah. Waar vinden we zo'n profijtvolle deal? Je wordt vergeven en beloond voor de zonde die je hebt verricht. Als je maar berouw toont. Als je maar gelooft. Als je maar het goede naast heeft, goede daden verricht. Subhanallah. Is dat niet een geweldige deal? En we kunnen door blijven gaan over de zegeningen en de gunsten van berouw als die eenmaal geaccepteerd zijn door Allah subhanahu wa ta'ala. Maar een van de allergrootste gunsten is dan nog wel het binnentreden van het paradijs. Doordat dat jij niet meer aangerekend zal worden voor je zonde. Maar doordat jij berouw hebt getoond, dat je in aanmerking komt voor het paradijs. Voor die prachtig verheven tuinen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat Maryam.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
Maar na hen volgden andere generaties, die de salaa achterwege lieten en de begeerte volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien, behalve wie berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Zij zijn het die het paradijs zullen binnentreden en hun zal geen enkel onrecht aangedaan worden. Dus Allah geeft hier aan dat de enige mensen die het paradijs zullen binnentreden, degene zijn die berouw tonen, degene die geloven. En degene die goede daden verrichten. Beste broers en zusters. Houdt Allah van zonde? Nee. Zeer zeker niet. Allah houdt niet van zonde. Maar Allah houdt ervan om te vergeven. Allah houdt van het berouw. Allah houdt niet van de zondaar. Maar Allah houdt van de berouwvolle. Want zonde begaan wij allemaal. Laten we dan behoren tot degene die berouw toont. Zodat wij kunnen behoren tot de berouwvolle. Dat is wat Allah van ons wil. Dat we erkennen dat Hij de Heer is. Dat er geen enkele andere God is. Dat niets en niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Hij. En dat wij ons wenden tot Hem voor vergiffenis. Ik wil deze lezing eindigen. Met het aanhalen van een prachtige overlevering van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die we kunnen vinden in Sahih Bukhari en Sahih Muslim. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Op de dag des oordeels zal Allah dichter bij de gelovigen komen en hem bedekken met een bedekking die slechts voor hem bedoeld is. En waar niemand tussen hen in zal zijn, Allah zal hem vragen, heb jij deze zonde verricht? Waarna de gelovige zal zeggen ja. En weer zal Allah zeggen, heb jij deze zonde verricht? Waarna hij zal zeggen ja. En zo zal Allah elke zonde blijven noemen, tot de gelovige denkt dat hij verdoemd is. Totdat de gelovige denkt dat hij geruineerd is. Maar dan zou Allah hem zeggen, net zoals ik de zonde van de gelovigen heb bedekt in de wereld, zo zal ik vandaag jouw zonde bedekken voor de ogen van de anderen. Net zoals jij je zonde verborgen hield en tussen mij en jou hield en mij om vergiffenis vroeg, zo ook vandaag zal ik al jouw zonde verbergen en wissen en zal je hierover niet ter verantwoording worden geroepen. En deze persoon zal de tuinen van het paradijs binnentreden. Dus beste broeders en zusters, laten we ons nu wenden tot onze Heer. Laten we ons wenden tot Ar-Rahman. Tot Ar-Rahim. Kortom, laten we ons wenden tot Allah. En laten we ons beseffen dat Hij het is die ons berouw kan aanvaarden. En ons kan begunstigen in dit leven en in het hiernamaals. Want dat is het gedrag dat in ieder van ons, elke zondaar, zou moeten vertonen. Dat we berouw tonen. Beste broeders en zusters, de deur van berouw staat open. Het enige wat wij hoeven te doen is deze deur binnen te treden. Want er komt een dag dat bij de aankomst van onze dood deze deur gesloten zal gaan worden. Het enige wat wij nu hoeven te doen is de deur die open staat, de deur van berouw, binnen te treden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons en al onze dierbaren doen behoren tot degene die berouw tonen voor onze zonden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze zonden bedekken, onze zonden vergeven en ons berouw accepteren. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons en onze dierbaren op de dag des oordeels doen opwekken in het bijzijn van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Mogen Allah ons zijn genade geven, die vele malen groter is dan de grootste zonde die wij ooit hebben verricht. Wa akhri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.